Broeders en zusters, de vorige keer hebben we ons bezig gehouden met Johannes 15, de ware wijnstok en wat daarmee samenhangt. Het gedeelte wat aan de ene kant spreekt over onze verbinding door geloof met de wijnstok waarvan wij het leven ontvangen en met wie wij één zijn. Aan de andere kant wordt in hetzelfde gedeelte gesproken over wat hier genoemd wordt in Johannes 15, de haat der wereld. Namelijk het verschijnsel dat de gelovige weliswaar verbonden is met de levende God en de levende Christus, maar om dezelfde redenen afgescheiden is eigenlijk van de wereld, afgescheiden van de zondaar, had ik bijna gezegd, omdat dat een uitdrukking is uit de Hebreeënbrief in verband met de Heer Jezus. Maar we vinden daar in Hebreeën inderdaad precies dezelfde gedachtegang terug. Dat we aan de ene kant de vrije toegang hebben tot de troon der genade en aan de andere kant daardoor uitgegaan zijn buiten de legerplaats en delen de smaadheid van Christus. Het is volstrekt dezelfde gedachte die we hier in Johannes 15 vinden. En wat zeg ik? Het gaat niet alleen om Johannes 15, maar het gaat inderdaad om Johannes 13 tot en met Johannes 17. Het gedeelte wat zich helemaal afspeelt in de bekende opperzaal op de avond, zoals dat op een andere plaats heet, op de avond of in de nacht, dat hij, de Heer Jezus namelijk, verraden werd. En het is die situatie, en ik heb dat natuurlijk al vele malen eerder gezegd, het is die situatie die in de praktijk eigenlijk een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, waarbij de discipelen, dat wil zeggen de gelovigen, met de Heer Jezus verzameld zijn, afgezonderd van de wereld, dat in elk geval, en verzameld tot de Heer Jezus, inderdaad in de hoge plaats, hier uitgebeeld als de opperzaal, maar uiteindelijk een beeld van de hemel zelf. En daar blijkt dat de Heer Jezus degene is die ons daar genood heeft, om wie wij daar samenkomen. En dat is wat ook in de Hebreeënbrief natuurlijk naar voren gebracht wordt, want we komen inderdaad tot hem samen. Dat is de enige echte onderlinge bijeenkomst, zeg ik altijd, hè? Wanneer we ons tenminste bezighouden met de Bijbelse betekenis van de termen. Dat is een onderlinge bijeenkomst tot hem. En dat is wat uitgebeeld wordt in die, of op die bewuste avond, dat de Heer en zijn discipelen verzameld waren in de bekende opperzaal, alwaar zij inderdaad met de Heer Jezus onder andere dan het avondmaal vierden, maar waar ook de Heer dat beroemde hoge priesterlijk gebed uitsprak. Ik blijf altijd maar die naam gebruiken. Het is net iets te plechtig, omdat het geen Bijbelse uitdrukking is, maar niettemin, dat is het. Het is wat het is, hè? Het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, waar de Heer niet alleen bidt voor de gelovigen, voor zijn discipelen dus, maar waarbij hij tegelijkertijd eigenlijk daardoor een beschrijving geeft van de situatie van de gelovigen in onze bedeling. Namelijk afgezonderd van de wereld, bewaard van de boze, één met elkaar, maar in de eerste plaats natuurlijk één met de Heer Jezus Christus, die hun hoofd is. En om het met de Hebreeënbrief dan te zeggen, de Heer Jezus Christus, die hun hoofdpriester is. Waarbij ik me van de Nederlandse vertaling voor het gemak maar even niks aantrek dan, hè. In het algemeen zeggen wij, de Heer Jezus Christus is het hoofd van de gemeente. Term uit bijvoorbeeld Efeze, maar in de Hebreeënbrief heet het dat hij is onze hoofdpriester. Vertaald met hoge priester natuurlijk altijd, of eventueel met grote priester. Maar de betekenis verandert daar niet mee. Want dat is inderdaad de situatie zoals wij die hier geschilderd krijgen in Johannes 13 tot en met Johannes 17. En in het midden daarvan hielden wij ons bezig met deze uitspraken over de ware wijnstok en de ranken. En dat is precies wat ik, waar ik al eerder op gewezen heb. Die hele uitspraak, of de uitspraken over de ware wijnstok en de ranken, hangt ongetwijfeld samen met de uitspraken die we elders in de andere evangeliën vinden, in Matthäus, Marcus, inderdaad Lucas ook. Uitspraken die de Heer daar bij diezelfde gelegenheid, in diezelfde zaal, op diezelfde avond doet tot zijn discipelen. Alleen we vinden die uitspraken daar wel heel erg samengevat. En daar neem ik u dus nu mee naartoe, voor de gelegenheid. Dat is in Matthäus 26. Matthäus 26, bij vers 17 hebben we al ooit stilgestaan, terwille van de juiste datering. Op de eerste dag der ongehevelde, ongezuurde broden kwamen de discipelen tot Jezus zeggende: waar wilt gij dat we u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en inderdaad bereiden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12e. Ik zeg het altijd maar weer, er is geen enkel probleem rond de datering. Dit was dus de 14e van de eerste maand, de beroemde dag waarop het paaslam geslacht en gegeten zou moeten worden. De eerste dag, ook terecht, de eerste dag waar waarop geen gezuurd brood, niks gezuurds in huis mocht zijn. Dat werd immers op de avond van de 13e al verwijderd. En op deze avond komen de discipelen dan bij elkaar in de plaats van zulkeen. Dat is altijd aardig natuurlijk, omdat het een verwijzing is naar oud-testamentische geschiedenissen. En eigenlijk al zelfs naar helemaal de geschiedenis van Rut. Hoewel die er weinig mee te maken heeft. Want de verwijzing naar zulkeen is de verwijzing naar de broer van Boas, zeg ik altijd. Hè? Naar de Ploni-Almoni. Maar in ieder geval de eerste losser. Eigenlijk de belangrijkste figuur in heel het verhaal van Rut. Hè? De belangrijkste figuur. De losser. Maar die losser niet. Die had al een erfenis. Een uitbeelding van de Heer, inderdaad, in onze dagen. Het is altijd leuk om de commentaren te lezen. De meeste commentaren die negeren de man volkomen. Ik ga er zelfs helemaal niet op in. Maar als er dan al op ingegaan wordt, dan is deze onbekende losser of de Heilige Geest. Dat is wat men meestal aan denkt, hè? De Heilige Geest. Dat is natuurlijk volkomen terecht. Maar eigenlijk moet je zeggen, het is Melchizedek, hè? Want dat is hem. Het is hem eigenlijk. Dat is precies hetzelfde hoor, daar gaat het nou niet om. Maar inderdaad, Christus in onze bedeling, degene die zich verbergt, die we kennen als de onzienlijke en daarmee als de geest, als degene die in onze harten woning gemaakt heeft in plaats van zichtbaar te verschijnen in een zienlijke en tastbare wereld. Kortom, wij kennen hem inderdaad als de Heilige Geest, de geest van Christus, maar in het bijzonder kennen we hem als de hoge priester van het nieuwe verbond, die het heiligdom, namelijk de hemel, is binnengegaan, of doorgegaan zelfs. Hè? Maar goed, de hemel is binnengegaan. Over hem gaat het. Hij is degene die deze plaats beheert. In het Oude Testament is het ook altijd zo. Hè? De man heeft een erfdeel, een bezit. Dat is in het algemeen onroerend goed. Een stuk land, of een huis, wat het maar is. Dat is in het Oude Testament zo, waar we de man tegenkomen, deze zulkeen. En hier komen we hem ook tegen. En hier heeft hij ook een plaats. En dan blijkt het de opperzaal te zijn. Ja, zo hoort het ook. Maar daar staat inderdaad dat de Heer met zijn discipelen het Pascha houdt. Ik ben altijd verbaasd. Maar ik bedoel niemand te beledigen of zo. Maar ik ben altijd verbaasd hoe het mogelijk is dat men bij de avondmaalsviering inderdaad dikwijls gezuurd brood gebruikt. Ik vind het onbegrijpelijk achteraf. Nee, achteraf, ik ben er ook mee groot geworden, zal ik maar zeggen. Nee, niet daarvan, daarmee, zei ik. Ja, goed, hè. Maar achteraf vind ik het onbegrijpelijk, omdat er geen enkele twijfel over kan bestaan, dat de instelling van het avondmaal, zoals dat boven vers 26 staat en genoemd wordt, dat dat inderdaad gebeurde op de avond van Pascha. En zelfs als het een avond eerder geweest zijn, wat sommigen beweren dat het de avond van de 13e was, dan nog was het de avond waarop de Joden het zuurdeesem uit huis verwijderden. Dus het was een onmogelijke zaak dat het ooit maar gezuurd brood zou hebben kunnen geweest zijn. En dat is maar alleen het historisch argument. Dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Maar daarna komt vanzelf ook het typologisch argument om de hoek zetten. Natuurlijk, ik weet dat je niet achteruit mag redeneren, eigenlijk. Je mag dus niet zeggen, het brood is een beeld van het nieuwe verbond en dat soort dingen meer. En dat kan niet gezuurd zijn. In de eerste plaats, omdat de redenering verkeerd om is. Hè? Je moet van de zienlijke naar de onzienlijke redeneren, want zo is het ons voorgesteld. En in de tweede plaats natuurlijk, omdat wij in de Bijbel een voorstelling kennen van de gemeente in de vorm van brood. En dat blijkt wel degelijk gezuurd te zijn. Een nieuw spijsoffer, jazeker. Je zou bijna denken dat het een oud spijsoffer was met zuurdezen erin. Maar het was een nieuw spijsoffer met zuurdezen erin. Dat was dat Dat waren de eerstelingenbroden die bewogen werden voor het aangezicht des Heren in de hand van de priester ter gelegenheid van het wekenfeest, dan wel ter gelegenheid van het Pinksterfeest. Zo vreemd is dat dus niet. En het is een uitbeelding van de gemeente zoals die bestaat en geroepen wordt in onze dagen, zoals die verzameld wordt, waarbij inderdaad wel degelijk zuurdeesem aanwezig is, maar waarbij dat zuurdeesem voor God zelf geen enkele rol speelt. Dat wil zeggen dat we inderdaad kunnen gaan naar de Heer zoals wij zijn, met vrijmoedigheid ingaan op een verse levende weg, gezuurd en wel. Het punt is dus niet dat we geen zonde hebben, maar het punt is dat onze zonden vergeven zijn. En God ze niet rekent. Dat is daarbij de gedachte. En op die grond zou het dus eventueel niet zo erg moeilijk zijn om gezuurd brood te zien als een uitbeelding van de gemeente, want het komt dus in de Bijbel wel degelijk ooit voor. Maar het punt is dat bij het zogeheten avondmaal dat uitdrukkelijk niet het geval is. Dat wil zeggen, het was uitdrukkelijk, het kan niet anders, het was uitdrukkelijk op één van de dagen, laten we het ruim nemen voor degene die moeite hebben met de juiste datum te bepalen. Maar laten we het ruim nemen, maar het was in elk geval op één van de avonden, één van de dagen van ongezuurde brood, dus dat kan niet missen. Je mag er wat mij betreft ooit overheen lezen en daarmee een fout maken, maar na verloop van tijd moet je toch inderdaad zien hoe het in elkaar zit. En dan zou je gewoonte, je traditie, die dan al ontstaan is helaas, die traditie zou je dan moeten aanpassen. Ja, dat is zo belangrijk. Is dat nou ook weer niet. Nou goed, ik denk altijd wie de schoen past, trek hem aan in dit verband. Want, nou ja. Maar het leidt geen enkele twijfel. Ongezuurd brood en inderdaad wijn. Maar we zullen nog zien wat er verder over staat. Dit is de Matthäus-evangelie, staat uitdrukkelijk. De discipelen bereiden een Pascha in de opperzaal van zulk een. En dan lezen wij vervolgens in eerst vers 20 tot en met 25 dat Judas wordt weggestuurd. Precies zoals we dat in Johannes-evangelie ook tegenkwamen. En dan staat er in vers 26, en als zij aten, nam Jezus het brood. Merkwaardig genoeg. Er staat niet, nam Jezus het paaslam of het vlees of zo, want het is net of het helemaal niet aanwezig is, maar, hè, zelfs. Toch moet dat paaslam, het paascha, het paaslam, daar geweest zijn. En strikt genomen moet het ook de laatste keer geweest zijn dat men officieel het paaslam kon eten in de dagen van het Oude Verbond uiteraard. Want dit was de laatste dag van het Oude Verbond. Nou ja, volgens onze rekenwijze de laatste volle dag van het Oude Verbond, laten we het zo zeggen. Want de andere dag werd hij gekruist en stierf hij en daarmee kwam officieel een einde aan het Oude Verbond, zodat dit was het laatste paaslam. En het eigenaardige is dat het paaslam zelf bij deze gelegenheid zelfs maar niet genoemd wordt. Want de uitdrukking het paascha, dat wij het paascha bereiden, die uitdrukking paascha wordt inderdaad ooit vertaald met paaslam. Opgevat als paaslam in 1 Korinthe 5 bijvoorbeeld, waar staat, want ook ons paascha is voor ons geslacht. Kan niet missen, dat paascha is dus het paaslam als zodanig. Maar in het algemeen is de term een hele brede, het kan de aanduiding zijn zelfs voor alle 8 dagen van ongezuurde broden. De 14e tot en met de 21ste, dat zijn 8 dagen. Sommigen hebben tijd nodig om het uit te rekenen, maar goed. Het kan dus de aanduiding zijn van al die dagen. Het kan ook de aanduiding zijn van de maaltijd. De paasmaaltijd in zijn geheel. Niet alleen het paaslam, maar ook al wat er verder bij hoort. Het wordt ook gebruikt als aanduiding. In de Bijbel weet ik het trouwens niet zeker, maar bij Flavius Josephus in elk geval wel, wordt dezelfde uitdrukking gebruikt voor alle maaltijden op al die 8 dagen van het paascha. Het ongezuurde broden, of hoe het maar heten mag. Goed. Zij bereiden het paascha, maar dan vers 26, als zij aten, nam Jezus het brood. Dat was namelijk aanwezig. Dat is ook volgens voorschrift overigens. Voorschrift zelfs al uit Exodus 12. Er was brood aanwezig. Ongezuurd brood, kan niet missen, staat daar namelijk. Exodus 12, uitdrukkelijk daar voorgeschreven. Dat was de eerste paasviering, om het zo te zeggen. En dat brood was dus aanwezig, nam Jezus het brood, vanzelfsprekend. En gezegend hebbende brak hij het en gaf het de discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. Ik moet er meteen op wijzen, wellicht ten overvloede, maar het blijkt altijd nodig te zijn, dat er staat, brak hij het en gaf het de discipelen. En u weet langzamerhand hoe ik met de schrift omspring, hoe ik lees en hoe die taal in elkaar steekt enzovoort. Het mag u niet verbazen als ik nou zeg dat het woordje en gewoon betekent namelijk. Dat zeg ik zo vaak. Huh? Nu ook. Namelijk brak hij het, namelijk gaf het de discipelen. Hij brak het om het aan de discipelen te geven. Dat kan moeilijk anders, want hij nam het brood. En het brood kan hij alleen aan de discipelen. Eén brood enkelvoud kan hij alleen aan de discipelen meervoud geven. Als het brood in stukken verdeeld wordt. En het aardige is dat er dus achter staat waarom hij het brak. Namelijk om het te kunnen uitdelen. Wat is dus de betekenis van het breken van het brood? Dat het uitgedeeld wordt, dat het verstrekt wordt aan een ieder die inderdaad tot de Heer, dan wel met de Heer, is samengekomen. Ik moet eigenlijk zeggen dat het brood dus bestemd is voor een ieder die de onderlinge bijeenkomst niet nalaat, gelijk sommigen gewoon zijn. Maar ik vrees dat dat slecht begrepen zal worden, hè? De uitspraak. Maar ik hoop maar dat u dat dan wel begrijpt, hè? Want ik bedoel natuurlijk, wanneer wij inderdaad in geloof, een doorgeloof, naderen tot de middelaar van het Nieuwe Verbond, tot de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, kortom, wanneer wij naderen tot de troon der genade, ontvangen wij daar, nou wat krijg je nou van Melchizedek? Ja, brood en wijn, meer staat er niet over in het schrift, brood en wijn, leuk hè? Nu weten we tenminste waar de wijn vandaan komt. Want aardig is natuurlijk dat er wijn op die tafel staat en ook uitgedeeld wordt. Maar dat wij in de voorschriften in Exodus 12 bijvoorbeeld en later ook in Leviticus 23 enzovoorts, dat we daar helemaal niks vinden over wijn. Vandaar dat er nog altijd zijn die met tamelijk veel gemak beweren dat op de zogeheten avondmaalstafel helemaal geen wijn aanwezig hoeft te zijn. Als zolang het maar de vrucht is van de wijnstok. En dan neemt men dus druivensap. Ja, waarom begrijp ik nooit helemaal goed. Maar men weet dat te verdedigen. Dus laat ik er eerlijk bij zeggen, het is nooit het argument. Het argument is nooit, we nemen druivensap, omdat uit de Bijbel niet blijkt dat het wijn was. Het is altijd andersom. Wij hebben argumenten, die komen niet uit de Bijbel, maar ergens anders vandaan. Ja, ik kan dat nooit netjes zeggen, zulke dingen. Waar komen die argumenten vandaan? Uit de een of andere grote mond. Sorry, maar dat is zo. Er komen dus argumenten om geen wijn te gebruiken en daarna zoekt men in de Bijbel een mogelijkheid om onder de wijn uit te komen. Zo werkt het. En dan zeg ik niks bijzonders, want dat is de meest gangbare methode van Bijbelstudie. Ik zal geen percentage noemen. Dat is te persoonlijk. Maar zo gaat dat. Men heeft bepaalde gedachten. Men zoekt in de Bijbel ruimte om dat voor elkaar te krijgen. Dat werkt net als in de politiek trouwens. Men heeft bepaalde ideeën en zoekt in de wet ruimte om dat door te kunnen drukken. En anders verandert men de wet. Waarna dus de bekende man weer verschijnt, wiens naam ik al te veel genoemd heb de laatste dagen. Die zegt, och, laten we dit maar uit de Bijbel halen, want dat is allemaal... Nou goed. Maar zo maakt men dan ruimte. Nou goed. Uit het schriftgedeelte blijkt wel degelijk dat het om wijn gaat. En ik kom daar net op. Doordat wij inderdaad verzameld zijn door geloof tot onze onderlinge bijeenkomst, namelijk tot de middelaar van het Nieuwe Verbond, daar ontvangen we bij hem in de opperzaal of in de hemel zelf, want dat is hetzelfde. Daar ontvangen we inderdaad leven, voedsel, uitgebeeld in, dat kan niet missen, de middelaar van het Nieuwe Verbond is Melchizedek en wat die deed was tienden in ontvangst nemen. Dat betekent dat men in hem zou geloven. Dat is alles hoor. Tiende is immers een uitbeelding van woord in het algemeen. En als men iemand tiende betaalt, drukt het uit dat men zich aan zo iemands woord onderwerpt. Dat is alles. Men betaalt tiende. Hij nam tiende in ontvangst. En aan de andere kant, hij bracht voort brood en wijn. En daar kom je dus nooit meer onderuit. Er staat uitdrukkelijk brood en wijn en geen brood en druivensap. En als dat geen argument is, dan moet je je voorlopig helemaal niet met de bestudering van deze dingen bezighouden. Dan heb je een heleboel andere dingen nog aan het hoofd. En daar heb je nog een heleboel van gewone, normale, nieuwtestamentische waarheid domweg niet begrepen. En dan ken je de positie niet van Christus en dus eigen positie ook niet. Dat is het hele verhaal. Wij vinden de Heer in die opperzaal hier als de middelaar van het nieuwe verbond. En dus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die leven geeft, die woord des levens geeft. We hebben dat in Johannes Evangelie natuurlijk al uitgebreid genoeg genoemd. En wat brengt hij dus voort? Inderdaad, brood en wijn. En dan kun je altijd nog discussiëren over Melchizedek. Goed, dat was dan wijn, maar er staat in ieder geval niet dat het ongezuurd brood was. En dan kun je er zo weer onderuit. Laten we het er maar niet verder over hebben. Laten we gewoon hier blijven bij het schriftgedeelte. De Heer brak het brood. Waarom? Omdat het een typologische betekenis heeft. Omdat er iets gebroken gaat worden, of verdeeld, of verwoest, of iets dergelijks gaat worden. Er staat er niet, de Heer molesteerde het brood. Dat betekent het woord ook niet. Er staat namelijk achter wat er gebeurde. Er staat, hij brak het brood. Hoezo? Nou, hij gaf het aan de discipelen. En er zijn er nog altijd die zeggen, maar waarom staat er niet, hij sneed het brood? Nou, u zal het niet geloven, maar dat komt omdat die mensen vroeger gewoon met hun handen aten. Nee, in Bijbelse tijd at men met de 10 geboden. Nou ja. Nou kan die wel weer. Maar zo gaat dat gewoon. Dat is alles. Bovendien, ongezuurd brood is over het algemeen moeilijk te snijden, hoor. En hoe ongezuurder, hè? Hoe ongezuurder, hoe harder en hoe moeilijker te snijden. Er zit niks anders op. Er komt dikwijls geweld aan te pas. Nou goed. Hij brak het. Waarom? Er staat er uitdrukkelijk. Hij brak het. Let op dat, dat het er meteen achter staat. Hij brak hij het, namelijk gaf het de discipelen. En zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam. De gedachte is gewoon dat ieder eet van hetzelfde brood. Nou, dat is mijn lichaam. Wat is het lichaam van de hoge priester van het nieuwe verbond, tot wie wij genaderd zijn? Wat is het lichaam van Christus dus? Of nog anders, wat is het lichaam van de Heilige Geest? Die uitdrukking heb je wellicht nog nooit gehoord, maar dat doet er niet toe. Het is wel een Bijbelse gedachte. Want God heeft ons door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat is 1 Korinthe 12. Toch? Ja, dat is 1 Korinthe 12. En dan wordt uitdrukkelijk gesteld dat doordat dezelfde geest is in alle leden, in alle gelovigen, hè? Doordat dezelfde geest en dus hetzelfde leven is in alle gelovigen, daarom zijn ze één lichaam. Niet omdat ze aan elkaar vastgegroeid zijn, maar gewoon omdat hetzelfde leven daarin is. Dus het oude verhaal, de leden van mijn lichaam zijn leden van mijn lichaam, je zult zeggen, omdat het aan elkaar vast zit. Nou, dat is nog maar de vraag natuurlijk, hoe vast dat zit, maar dat is het punt niet. Het is zo omdat hetzelfde leven daarin is. Of omdat dezelfde geest daarin is, of omdat hetzelfde bloed daarin vloeit, omdat het één gesloten systeem is. En dat is het hele punt, de gemeente is één zo'n gesloten systeem. Ik heb bijna gezegd, bestaat er uit een heel grote verzameling communicerende vaten. Der barmhartigheid, toebereid tot heerlijkheid. Nou goed. Nee, ik heb het gewoon over de bloedvaten, zo kom ik erop. Er gaat hetzelfde leven door en dat bereikt het hele lichaam en dat komt nergens anders. En dat is het punt, dat is een uitbeelding van de gemeente, dat is 1 Korinthe 12, door één geest tot één lichaam gedoopt. Daarom zijn al die leden één lichaam, omdat hetzelfde leven daarin is enzovoorts. Het zijn dingen die in de praktijk dikwijls ontkend worden, mede omdat wij die dingen in de praktijk niet ervaren, zolang wij tenminste op onze uitwendige zintuigen afgaan enzovoorts. Dan spreekt men over de verdeeldheid van de gelovigen en dat soort zaken meer. Maar punt is, wanneer men zich niet op de zienlijke dingen zou oriënteren, maar slechts op de schrift en daarmee op het woord Gods en dus op de onzienlijke dingen, dan zou men inderdaad niet alleen leren uit de schrift dat de gemeente een eenheid is, maar dan zou men die eenheid ook ervaren en zelfs weten te waarderen, ondanks de verdeeldheid die zich aan het oog voordoet. Nou, daar gaat het nou maar om. Om die eenheid. En dat is waar het hier ook om gaat. Neemt, eet, dat is mijn lichaam. Wat is mijn lichaam? Nou, dat ene brood uiteraard. Het brood, enkelvoud. dat is mijn lichaam. En doordat iedereen die hier aanwezig is en tot hem verzameld is daarvan eet, krijgt ieder deel aan dat ene brood. Het is een uitbeelding van hoe de gelovigen in onze dagen deel hebben aan dat ene lichaam van Christus, dan wel het ene lichaam van de Heilige Geest, dan mag ik het toch wel even blijven zeggen voor de gelegenheid, dan wel het lichaam van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want dat kan je dan ook rustig zo zeggen. Dat is de zin ook van heel de verschijning van Melchizedek natuurlijk, van wat hij deed. En het zal u niet verbazen dat hetzelfde geldt voor de drinkbeker. Wat er in de drinkbeker zat, nou, Melchizedek bracht voort brood en wijn, dus wat zit er in de drinkbeker? Wijn. Dat is heel eigenaardig, dat hoef je een Fransman nooit uit te leggen. He? Nee, van oudsher drinken die altijd wijn bij de maaltijd, wij Hollanders niet. Maar dat komt waarschijnlijk gewoon omdat we zo weinig, omdat er in de praktijk in ons klimaat best zo goed als onmogelijk is om fatsoenlijke wijndruiven te kweken. Laat staan om er wijn van te maken. Dus we hebben wat andere cultuur en traditie. In ons klimaat, ik bedoel niet binnenshuis, maar buitenshuis uiteraard. Ach goed. Ja. De zaak is dan ook dat het een vanzelfsprekende zaak is dat als er een beker op tafel staat, dan zit er wijn in, tenzij anders vermeld. Dat is het eerste, meest algemene argument. Daar kun je makkelijk onderuit als je wil, maar dat is natuurlijk niet eerlijk. En verder blijf ik erbij dat het duidelijk moet zijn dat het wijn is, omdat inderdaad aan de ene kant wij de verwijzing hebben naar de figuur van Melchizedek, die we hier als het ware op de achtergrond zien. De figuur Ploni Almoni, de onzienlijke, op in wiens plaats dit gebeurt, dat moet een verwijzing zijn naar Melchizedek. En dan is het dus inderdaad wijn. Terwijl wij aan de andere kant weten dat de Heer nogal wat tijd besteedde aan de bespreking van de wijnstok en de ranken. Bij dezezelfde gelegenheid. Maar dat was in Johannes 15. En dat is in het gedeelte Johannes 13 tot en met 17, waar het meest uitgebreid over deze gebeurtenissen gesproken wordt. Terwijl de zogeheten instelling van het avondmaal daar niet eens genoemd wordt. Maar de wijn en de wijnstok wel degelijk. En de betekenis daarvan wordt duidelijk verklaard. Want daar, en dat hebben we besproken, daar in Johannes 15 wordt uitdrukkelijk gesproken over de wijnstok en de ranken die één zijn, waar hetzelfde leven in is. En waarbij de vrucht van de ranken in werkelijkheid is de vrucht van de wijnstok. Dus een gedachtegang die volstrekt overeenkomt met de inhoud van Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed. Maar het is ook precies wat hier natuurlijk naar voren gebracht wordt. Wellicht nog niet over de wijn, want daar hebben we nog niet over gesproken dan, maar van in de beeld van het brood wel. Het is één brood, hij breekt het om het uit te delen, hij breekt het namelijk, hij deelt het uit, zodat men deel krijgt aan dat ene brood. En wat de drinkbeker betreft, gedankt hebbende gaf hun dien, leuk hè, als zij aten nam Jezus het brood en gezegend hebbende brak hij het. En in vers 27 staat hij dan de drinkbeker en gedankt hebbende. De ene zegende hij en de andere voor het andere dankt hij. Vindt u dat niet eigenaardig? Wel, er is helemaal geen verschil tussen. Het is gewoon hetzelfde. Ik geloof dat het 1 Korinthe 11 is waar er staat. De drinkbeker die wij dankzeggende zegenen. Hoe wordt het gezegend? Door ervoor te danken. Dat zal. Door ervoor te danken. Het beste is dus niet een zegen te vragen, voor wat dan ook, maar beter is te danken. Ja, denk er maar eens over na. Het lijkt een tegenstelling te zijn, maar dat is het nou juist. Zodra we voor de Heer voor de dingen danken, aanvaarden we ze uit de hand van de Heer. En als ze uit de hand van de Heer zijn, dan zijn ze gezegend. Tja. En aan de andere kant, als we een zegen vragen, ontkennen we eigenlijk dat hij gewoon die zegen geeft. Ja, puur theoretisch natuurlijk. Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van mensen. En ik betwijfel er ook niet aan dat velen de verkeerde uitdrukkingen gebruiken voor de goede dingen. Dat is nou eenmaal zo. Maar strikt genomen, de dingen worden dankzeggend gezegend. En later zegt de apostel, dat is ook 1 Korinthe trouwens. Dan zegt hij, wie zal mij oordelen over hetgeen waarvoor ik de Heer dank zeg? Want als ik ervoor gedankt heb, dan is het daardoor door de Heer gezegend. einde van de discussie. Hm? Ja, dan ja, ja. Er staat op vele plaatsen natuurlijk, hè. Dat men zou danken voor alles. Dat kan niet missen, omdat we sowieso alle rechten als zondaren verspeeld hebben. Dus al wat we hebben, wat het ook is, daarvoor hebben we reden om God te danken. En daardoor wordt het gezegend, inderdaad. Dus het zijn gewoon twee verschillende woorden. Uit Johannes kent u dat principe langzamerhand, hè. Het zijn twee verschillende woorden, maar de betekenis blijft gelijk. Dus hij dankte voor de drinkbeker, gaf hem dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Ja, wijn kun je niet breken. Niet dat ik weet tenminste. Kijk even rond, maar je weet het maar nooit met die vakmensen hier in de buurt. He? Maar hij zei dus gewoon, drinkt allen daaruit. Want dit is mijn bloed, des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. En het probleem is dikwijls dat men in vers 26 een eigen betekenis geeft aan de uitdrukking brak hij het. Maar dan moet men wel eerst de uitdrukking uit het vers halen. Want brak hij het wil zeggen, hij deelde het uit, zodat men al een deel kreeg aan één en datzelfde brood. Eén brood. En vervolgens doet men zoiets ook met dat het welk voor velen vergoten wordt in vers 28. Maar vergieten mag dan in het Nederlands een negatieve gevoelswaarde hebben. In werkelijkheid heeft het woord het helemaal niet. Die negatieve gevoelswaarde komt namelijk niet voor uit gieten, maar komt voort uit ver. Dat ver ervoor. Het zijn heel wat werkwoorden, als je er ver voor zegt, dan betekent dat het fout gaat, hè? Je kunt spelen, je kunt ook verspelen, dan zit je verkeerd, hè? Je kunt gokken, je kunt ook vergokken, dan is het misgegaan. Je kunt besnijden, je kunt ook versnijden. Dat staat in de Bijbel trouwens, daarom haal ik het aan. En dan is het ook misgegaan. Nou ja, enzovoort. Je kunt gieten, dat lijkt me niet verkeerd. Maar vergieten, dan is het fout gegaan. En dat is het probleem. Maar het hoeft niet, helemaal niet de betekenis van de uitdrukking te zijn. Dat is het ook niet. Want wat er gewoon gebeurt, wat het gewoon betekent, is dat als iets vergoten wordt, wil niet zeggen dat men het ergens naast giet, abusievelijk of zoiets. Maar het wil gewoon zeggen dat het uitgegoten wordt totdat het eigenlijk op is. Men gaat ermee door. Dat is de gedachte. In het Nederlands wellicht niet, maar de Griekse woorden is geen enkele twijfel over mogelijk. Het wordt namelijk niet vergoten, het wordt gewoon uitgegoten. Waarom? Om dezelfde reden als waarom het brood gebroken wordt, uiteraard. Namelijk, het wordt uitgedeeld. Ja, het wordt uitgedeeld, ja. Tot vergeving der zonde. Nou, wat reinigt ons van alle zonde? Hè? Ja, 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 natuurlijk, ja. En Johannes, hè? Natuurlijk. Ja. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. En ik ben geneigd meteen erbij te zeggen, voor de goede orde, 1 Korinthe 15. Dat zit ik in 1 Korinthe, hè? 1 Korinthe 15, waar staat, zo Christus niet opgewekt is, zo zijt gij nog in uw zonde. Toch? Nou, dan neem ik u even mee naar 1 Johannes 1. Voor de zekerheid. Waar staat in vers 1. Hetgeen van het begin was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, onze handen getast hebben van het woord des levens. Waar heeft de apostel het in vredesnaam over? Wat heeft hij, wat was van de beginnen? Eigenlijk is de vraag, welk begin? Over welk begin heeft hij het? En wat heeft hij gezien? In Johannes 1 vers 1. En wat heeft hij gezien? Wat heeft hij aanschouwd? Wat heeft hij getast? Nou staat erbij, hè? Einde van het vers. Het woord des levens. Wat is dat, het woord des levens? Dat is Christus, dat is het ware manna wat uit de hemel is nedergedaald, Johannes 6. Het brood des levens namelijk. Leuk, hè? Het woord des levens, Johannes 6, is het brood des levens. Het punt is dat erachter staat waar het over gaat, namelijk, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. Dat is wat wij gezien hebben, zegt hij, hè? En wij getuigen en verkondigen u lieden dat leven. Welk leven? Dat eeuwige leven staat er. Hebben jullie dat? De apostel praat dus over het eeuwige leven dat van de beginnen was, wat hij gehoord heeft, of wat zij gehoord hebben, wat zij gezien hebben, wat ze aanschouwd hebben, wat ze getast hebben, het woord des levens, het brood des levens, kortom, het eeuwige leven, het welk bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Waar heeft hij het dus over? Gewoon over de opgewekte Christus. Over welk begin heeft hij het dan in vers 1? Begin van de nieuwe schepping, begin van een nieuw verbond. Misschien ook het begin van het koninkrijk, want dat kan ook nog. Al is het dan in de praktijk nog steeds een verborgen koninkrijk. Maar hij heeft het over de opgewekte Christus. Het eeuwige leven, wat verscheen uit de dood. En dan vers 3. Hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Wat dan? Nou, dat eeuwige leven uiteraard, dat verkondigen wij u. Wat wij gezien en gehoord hebben. En dat verkondigen wij u, opdat je tot geloof zou komen natuurlijk, maar er staat, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, daar heb je het, eenheid, verbondenheid, deel hebben aan hetzelfde eeuwig leven, deel hebben aan hetzelfde woord des levens, deel hebben aan hetzelfde brood des levens, of gewoon deel hebben aan hetzelfde brood. Het gaat over precies dezelfde dingen dus. Hè? En dan staat er, opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Die gedachten zijn we al verscheidene malen tegengekomen in Johannes. In het Johannes Evangelie bedoel ik dus nu. En dat komen we nog meer tegen ook in de volgende hoofdstukken, 15, 16, 17 in het bijzonder. De eenheid van de Vader, de Zoon en de gelovigen in het algemeen. Eenheid, deel hebben aan dezelfde dingen. Gemeenschap. Het heeft niet te maken met gemeen, maar het heeft te maken met één. Gemeenschap. En dan, vers 6, meteen erachteraan. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, maar dat betekent, indien wij gemeenschap hebben met hem en daarin met elkaar, hè, indien we in het licht wandelen, want leven blijkt weer licht te worden, hè, bekende synoniemen van Johannes. Indien we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt, tegenwoordige tijd, niet verleden tijd, reinigt ons van alle zonden. Het hele punt is, ja, je kunt je er altijd onderuit kletsen natuurlijk, maar als je verband van schriftgedeelte vasthoudt, dan staat er dus dat de levende Christus, de Zoon van God, ons nu reinigt van alle zonden. Dat heb ik eens nagevraagd ergens anders en ik heb eens gevraagd, wie is dat eigenlijk die ons reinigt? Waar zou ik dat toen nagevraagd hebben? In Hebreeën natuurlijk, die hele brief gaat daarover immers. En dat is mijn antwoord, de hoge priester van het nieuwe verbond, die hoge priester geworden is doordat en nadat hij uit de dood opstond en die voordat hij stierf en ook toen hij stierf geen priester of hoge priester was. Heb je dat? En als we dus zeggen, dit gaat over de hoge priester van het nieuwe verbond uit de Hebreeënbrief die ons reinigt en heiligt en dat soort dingen meer, dan spreken we dus over degene die opstond uit de dood. Zodat het bloed van deze Jezus Christus met geen mogelijkheid het bloed kan zijn wat letterlijk vergoten werd aan het kruis van Golgotha. Dat kan het niet zijn. In de eerste plaats omdat het dan verleden, minstens in het korte zinnetje verleden tijd zou moeten zijn. Namelijk het bloed van Jezus Christus reinigde ons. Of heeft ons gereinigd eventueel. Kan eigenlijk ook niet, maar eventueel. Dat kan omdat wij Nederlanders die uitdrukkingen, die vervoegingen toch niet meer goed begrijpen. Maar het staat er niet. Er staat het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons. Van alle zonden. En vergis u niet, een paar versen verder staat inderdaad in 2 vers 1. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak. Nou, eigenlijk staat er gewoon trooster. Want dat is het woord, hè? Parakletos. Wij hebben een trooster. Johannes 14, 15, 16. Hè? Wij hebben een trooster. Bij de Vader, een voorspraak wordt het dan vertaald. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is verzoening voor onze zonden. Nou, dat is waar het om gaat. Het spreekt over de tegenwoordige functie van Christus. En als hier staat, het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dan gaat het uiteraard over het leven dat Christus nu heeft. Ook het praktische leven wat Christus nu heeft. De levende Christus, de opgewekte uit de dood, de middelaar van het nieuwe verbond, is inderdaad degene die ons reinigt. En nogmaals, de hele Hebreeënbrief spreekt erover. En daarom ga ik er nou niet naartoe. Om dat weer te geven. Maar het punt is dus dat hier dan gesproken wordt over het leven, namelijk het bloed van de opgewekte Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En dat is uiteraard, in een andere uitdrukking, het bloed van het nieuwe verbond. Zal ik het eens anders doen? De Hebreeënbrief spreekt over het bloed van het oude verbond. Onder andere. Het bloed des testaments. En dan gaat het over het oude testament. Dat is dat bloed. Dat is gewoon letterlijk bloed. Wat vergoten werd onder de wet. Dat bloed van stieren en bokken. Letterlijk. Waarvan gezegd wordt in diezelfde Hebreeënbrief dat het ons niet kan reinigen. En dat daarom zoveel bloed stroomde, omdat het zijn werk niet kon doen. Het werkte namelijk niet. Maar vervolgens wordt vastgesteld dat dat bloed van het oude verbond, dat was dus letterlijk bloed. Dat het bloed van het oude verbond een beeld of een type is van het bloed van het nieuwe verbond. Dat is geen letterlijk bloed, maar het is wel letterlijk leven, eeuwig leven namelijk. Maar dat is geen tastbare zaak. En als dus in Hebreeën gesproken wordt over het bloed van het Oude Testament, het bloed des testaments, hoe het maar heten mag, en om de dagen van Mozes, tot op de dood, de kruisiging dus van de Heer Jezus, dan gaat het over letterlijk bloed wat de zonde niet kon wegnemen. Maar als er daarna gesproken wordt over bloed wat wel de zonde kan wegnemen, bloed dat ons reinigt en heiligt, dan mag niet het misverstand bestaan, en anders moet het nodig opgeruimd worden, dat daarbij gesproken wordt over letterlijk bloed van de Heer Jezus aan het kruis. Want dat is niet zo. Het punt is dat dan gesproken wordt over het leven dat Christus nu heeft. En daarmee wordt gesproken over het werk wat Christus nu doet. En het probleem is dat men in het algemeen daar niet voor open staat, voor die gedachtegang. Om de eenvoudige reden dat de meeste prediking erop gericht is om de gelovigen aan het werk te zetten. Want zij moeten zo nodig dit en dat en zus en zo. Hun werk doen. Zij moeten zich reinigen en heiligen en hoe dat allemaal maar heten mag. Alsof het zou kunnen. En als men daarop georiënteerd is, dan staat men dus niet open voor de Bijbelse gedachte dat wat er gedaan moest worden, is gebeurd. En wat er gedaan moet worden, wordt gedaan, maar niet door ons. Maar door ons hoofd, door onze hoofdpriester, door onze herder, of hoe je dan maar genoemd wordt. En dat is het hele punt. Het bloed van Jezus Christus, God, zoon, reinigt ons van elke zonde. Hoezo dan zoveel prediking die zegt dat wij ons zouden moeten reinigen van allerlei ongerechtigheid enzovoorts? Ja, nee, kun je over het laatste discussiëren en zeggen dat daar toch wel een kern van waarheid in zit. En dat de Bijbel toch zegt, leg dan af aangaande de vorige wandeling en zo. Ja, maar het zijn heel andere uitdrukkingen. Het gaat in principe ook over heel andere dingen. Want het wezen der dingen blijft dat wij gereinigd worden door het bloed van Christus. Overal waar dat staat, overal waar dergelijke uitdrukkingen staan, wordt daar de term gebruikt in de zin van het bloed, namelijk het leven, van het Nieuwe Testament. Ik heb het al vaker gezegd, bloed staat niet voor de dood. Dat is een onmogelijke zaak. Want dan zou de uitdrukking bloed des Nieuwe Testaments niet eens kunnen bestaan. Want het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, daarin is per definitie de dood overwonnen en dus niet aanwezig. Dat kan dus niet eens. Bloed kan alleen maar leven zijn en bloed des Nieuwe Testaments of des Nieuwe Verbonds is dus het leven en dus eeuwig leven, het leven van het Nieuwe Verbond. En daardoor worden wij gereinigd. Dat is wat ons heiligt. Het punt is ook dat het bloed wat wij van nature hebben, dat is bloed des vleeses en dus des Ouden Verbonds, om het dan maar eens zo te blijven zeggen, in de plechtige termen van de Statenvertaling. Dat bloed heeft inderdaad onder andere als functie om ons te reinigen. Inwendig. Hè? Dat is een reinigende werking. Onder andere dan ook voedsel rondbrengen, zal ik maar zeggen. Iets wat normaal gesproken Melchizedek deed, maar wat in ons oude lichaam onder andere dan door het bloed wordt uitgevoerd. Het transport van voeding, heb je dan zoiets, hè? Maar ook de reiniging zal tot stand moeten komen. Het punt is dat wij ons in de praktijk, als we gezond zijn, zelfs helemaal niet druk maken over die inwendige reiniging. Want dat gaat allemaal vanzelf, dat is allemaal geregeld. Daar hebben we zelfs niet eens invloed op. Dat gaat volautomatisch, dat is ingebakken, dat is inherent aan het leven en de levensvorm die wij hebben, of hoe dat maar heten mag. Nou, zo stond er het Nieuwe Verbond ook. Namelijk, daar is dat leven, dat bloed, dat leven, geest van Christus in ons, dat ons inderdaad, en niet alleen in u en mij, maar in de gemeente ook als zodanig, want het is ook een werking onderling, zal ik maar zeggen. Dat bloed, dat heeft die reinigende werking. Bloed heeft nou eenmaal een reinigende werking. Daarom werden de dingen onder het Oude Verbond ook met bloed besprenkeld en daardoor geheiligd. Zegt de Hebreeënbrief ook, hè. Alle dingen, bijna alle dingen, zegt de apostel, onder het Oude Verbond werden geheiligd, synoniem voor gereinigd, hè, werden geheiligd door bloed. In werkelijkheid werden de dingen er juist smerig van. Ik hoop dat u zich dat ooit een keer voorstelt, hoe dat dan eruit ziet. Hè? Zo mooi is dat allemaal niet. Maar in ieder geval, onder het Nieuwe Verbond ontvangen wij het leven van Christus, uitgebeeld inderdaad in de wijn. En dat is wat ons reinigt. Daar hoeven wij niks aan te doen, dat gebeurt. Indien wij gezondigd hebben, wel, wij hebben een trooster. Voorspraak, helaas, zo vertaald. Maar elke vertaling laat het daar afweten. Het is niet meer goed te vertalen. Maar we hebben een trooster, een voorspraak, een parakleet. Iemand die erbij geroepen is, die onze zaken behartigt. Maar het is niks anders dan de Heilige Geest. Hetzelfde woord is dat. Of gewoon eigenlijk Christus, Christus in ons. De levende Christus, de geest van Christus in ons, is degene die ons reinigt en heiligt. Nou, daar gaat het over. En dan ga ik met wat moeite terug naar Matteüs 26. Want de Heer nam de drinkbeker, gedankt hebben de gaf en die zeggen, er drinkt allen eruit. Dan weet je meteen dat het inderdaad wijn was. Want een van de kenmerken van wijn is dat het reinigt. Alcohol namelijk. En van oudsher wordt wijn inderdaad gebruikt ook als medicijn. Nee, ik bedoel nou voor uitwendig gebruik. Men waste de wonden ermee schoon. Wat dacht u dan? Om in infectie tegen te gaan en zo. Wijn en olie. Wijn om te reinigen en dan olie bij wijze van zalf. Om het dan af te sluiten zodat er geen vuiligheid meer in een wond kan komen. En waar is wijn een beeld van? Nou, even los van alles. Waar is wijn een beeld van? De Heilige Geest. Waar is olie een beeld van? Heilige Geest, heel goed. Kan niet missen, hè? Dus inderdaad, het reinigt. Wijn reinigt ook. Trouwens, je mag het natuurlijk nooit in het publiek zeggen, tegenwoordig meer. Maar de apostel Paulus schrijft aan Timotheus dat hij vooral wijn moet drinken. Nee, niet, er staat niet dat hij te veel wijn moet drinken. Dat staat er niet, nee. He, maar wel dat hij wijn moet drinken. Men haast zich om te zeggen in plaats van water. Want het water is in sommige plaatsen zo slecht en er zit er niks anders over. Als er dan geen water is, dan drinken wij maar wijn. Meestal is het lied andersom, dacht ik. Hè? Nou goed. Nee? Oh. Ja, maar dat is natuurlijk, dat kan wel waar zijn, maar dat staat er niet. Dan had de apostel net zo goed kunnen zeggen, drink geen water, want het water is overal zo slecht. Hij zegt, drink wijn. Waarom? Omdat het inderdaad een reinigende werking heeft. Dus helemaal geen alternatieve geneeswijze, dus gewoon een natuurlijke aangelegenheid. Nou goed. Maar de Heer, wat zegt de Heer? Hij zegt, drink allen eruit, want dit is mijn leven. Welk leven? Hij zou binnen 24 uur zou je gestorven zijn. Daar heb je wat aan, zeg. Hier heb je mijn leven. Gaat toch een dag mee? Hè? Dat kan toch niet? Dus hij zegt, dit is mijn leven. Staat er meteen achteraan, hoezo, wat? Staat meteen, des Nieuwen Testaments. Het leven dus van het Nieuwe Verbond. Nou ja, ik hoef je toch niet meenemen het Oude Testament door, om te laten zien dat het leven van het Nieuwe Verbond per definitie eeuwig leven is. Het Nieuwe Verbond is toch eeuwig? Een eeuwig verbond. In de zin van altijd blijvend, ja. En de hoge priester van het Nieuwe Verbond, de middelaar van het Nieuwe Verbond, zou toch inderdaad een eeuwig, dan wel altijd durend, hoge priesterschap ontvangen. Gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Kortom, het leven van het Nieuwe Verbond is eeuwig leven. Het bloed van het Nieuwe Verbond is altijd blijvend bloed. En het bloed van de Heere Jezus, wat vergoten werd, ik gebruik de uitdrukking nu met opzet, wat vergoten werd aan het kruis van Golgotha, dat bleef niet altijd, integendeel. En dat geldt voor alle bloed van het Oude Verbond. Dat ging de aarde in, en dat is een uitbeelding van hoe dat leven inderdaad terechtkomt in het dodenrijk. Hoe dat ook zij, als hier staat, dit is mijn bloed, dat is Nieuwe Testaments, dan had er net zo goed kunnen staan, dit is eeuwig leven. Want dat is het, en dat staat er ook. Want bloed is leven en het Nieuwe Verbond is een eeuwig verbond. En let op, verbond wat ik nu zeg, ik vertaal dus met opzet met een andere woord. In het Grieks maakt het geen verschil, maar verbond drukt uit eenheid, band namelijk. En dat is het ook. Het drukt altijd een verbinding uit. Een testament in het Nederlands trouwens ook, hoewel het woord dat helemaal niet betekent. Maar het drukt wel degelijk verbondenheid uit. Hè? Het testament is immers de uitdrukking van bepaalde verbanden. Desnoods familiebanden, maar verbanden die er nou eenmaal zijn. En daarom zeg ik, dit is mijn leven, dat van het Nieuwe Verbond. Het drukt uit eenheid, een eeuwig leven, dus een eeuwige eenheid. En vandaar dat het Nieuwe Verbond niet alleen heet het een eeuwig verbond, in Jesaja om maar eens wat te noemen, maar ook inderdaad verbond des vredes. Want een eeuwige eenheid en verbondenheid is uiteraard ook voor altijd vrede. En daar gaat het maar om. Verbondenheid, eenheid, voor altijd. Dit is mijn bloed, dat is Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt. Ho! Voor wie stierf de Heer Jezus? Ik krijg weer een kerkscheuring hoor. Overal waar de vraag gesteld wordt, ontstaan kerkscheuringen. Nou, vroeger, tegenwoordig stierf hij voor niemand meer, stierf hij alleen maar. Voor allen. Niet voor velen. Voor allen. Dat waren de velen, oké, goed. Maar de schrift zegt uitdrukkelijk dat hij leed en stierf voor ieder. Voor alle goddelozen, voor onrechtvaardige zondaren en hoe het allemaal maar heten mag, krachtelozen, et cetera. Uit Romeinen 5 citeer ik dat meestal achter elkaar. Hè? Maar hier staat, dit is het bloed des Nieuwe Testaments, het wel voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Want het punt is dat dit vergoten inderdaad niet slaat op dood, maar op gemeenschap, op het uitdelen ervan, net als dat het brood gebroken wordt en uitgedeeld wordt. Het wordt uitgeschonken, kan toch? De geest wordt in de Bijbel voorgesteld als water, eventueel als olie, als wijn. In ieder geval, zolang het maar vloeibaar is, zijn we heel eind in de goede richting. Zoals zoutwater. Reinigt ook, maar goed. Maar dat is maar waar het om gaat. Het wordt dus vergoten tot vergeving der zonde. Op grond waarvan zijn wij werkelijk behouden, hebben wij vergeving ontvangen, zijn onze zonden weggedaan. Uiteindelijk op grond van de opstanding van Christus, want indien Christus niet opgestaan is, zo zijt gij nog in uw zonde. Dat is 1 Korinthe 15. En dat is waar het hier dus ook over gaat. Het wordt, het welk voor velen vergoten wordt. Het wordt uitgegoten voor velen. Het wordt uitgegoten namelijk voor de gelovigen. Voor degene die de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar ik bedoel het uitsluitend overdrachtelijke. Ik zeg het er altijd maar weer bij. Voor degene die met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Om daar die wijn en dat brood tot zich te nemen. Het wordt dus voor velen vergoten tot vergeving der zonden. Het sluit ook aan bij Romeinen 5, waar staat onder andere dat door de rechtvaardigheid van die ene, of zoiets, hè, van Christus namelijk, ook velen gerechtvaardigd worden. Niet alle. Alleen degene die in hem geloven uiteraard.
Wordt aan velen uitgedeeld.
Ja, dat is de betekenis, ja. Wordt aan velen uitgedeeld, ja. Het wordt voor of ten behoeve van, of aan, want dat kan ook nog aanvelen, in de richting van betekent het dan gegoten. Ja, vergoten, gegoten. Als je dat ver nou eens een keer weglaat, die rare voorvoegsels. U weet dat die rare voorvoegsels bestaan in die grondtaal helemaal niet. Dat is maar een verklaring van de vertalers. Maar dat betekent het niet. Het werd voor velen geschonken. Zeg dat dan, dat is het toch? Voor velen geschonken wordt. En dan leggen we een heel andere verband, maar het betekent hetzelfde hoor. Want wie deel heeft aan het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ontvangt vergeving van zonde. Dat is toch wat 1 Johannes 1 ons leerde. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dat is nog eens een geneesmiddel. Eén slok van die wijn. En je bent alle slakken uit je lichaam kwijt. Ik geloof dat dat de juiste term is dan in dit verband. Niet dan. Ik weet niet wat het is, maar. Maar daardoor wordt men gereinigd, ja. Dat is wat op zoveel plaatsen staat. Nou, hier staat het ook. Het wordt dus gebroken en vergoten tot vergeving van zonde. Ja, opdat men deel zou hebben aan het leven en daarmee aan het werk van Christus. En daarmee het oude leven zou afleggen, het nieuwe zou aandoen, het oude verbond zou afleggen en onder het nieuwe verbond zou leven, enzovoorts. En dan de mooie uitspraak waar zoveel over gediscussieerd wordt. Ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks. Van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En daar staat dus, dat is nog het leukste vind ik eigenlijk, maar daar wordt het minst op gelet. Vers 30. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Het koninkrijk mijn vaders, de Olijfberg. Hebben jullie? Dat is typologie hoor. Ja. Wanneer zou het koninkrijk eigenlijk binnengaan? Na Bijbelse telling 4 dagen later. En naar onze telling 3 dagen later. Op de 17e, dit was de 14e, de eerste maand. Op de 17e zou je het koninkrijk binnengaan. En bovendien, een dag hierna, binnen 24 uur, zou hij gedood worden. Want, en hij heeft daarna dus inderdaad geen wijn meer gedronken. Nou ja, zure wijn. Edik. A zijn. Leuke A zijn. Nou. Maar inderdaad, dit was de laatste keer dat hij wijn dronk. Maar daarna, binnen enkele dagen, zou het koninkrijk beginnen. Maar dan staat er meteen achter, als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En wij dienen inmiddels te weten, langzamerhand, dat de Olijfberg nou eenmaal een uitbeelding is van dat koninkrijk des vaders. Maar dan niet in zijn openbare vorm in Jeruzalem en in de wereld dus. Maar in zijn verborgen vorm buiten Jeruzalem, op de Olijfberg. En zullen we nog eens de korte route nemen. Wie was de baas daar op de Olijfberg? De belangrijkste man van de Olijfberg. Heb ik van de week ook ergens gezegd. Was jij daarbij of niet? Wie is de belangrijkste man op de Olijfberg? Eén die we bij name kennen dan, natuurlijk. Nee, anders krijgen we weer zulk een, Ploni Almoni, want die hield er een ezel op na. Hè? Dat was een paar dagen eerder, maar. Maar goed, die geheimzinnige figuur, dat kan hem ook geweest zijn. Maar nou, bij name, je belangrijkste man op de Olijfberg. Lazarus natuurlijk. Lazarus. In het huis, hè? Is het nou zo moeilijk om er langs die kant binnen te komen? Lazarus, de man wonend in Bethanië op de Olijfberg met zijn twee zusters, Maria en Martha. We hebben het daar in de tijd uitgebreid over gehad, hè? De aanleiding van Johannes 11. Waarbij Lazarus een type is van, zijn we weer rond, toch zulk een, hè? Ja. Lazarus, een type van de middelaar van het nieuw verbond, Melchizedek. Lazarus, Eliezer, Eleazar, of hoe je maar heten mag. Nou, dat is maar waar het om gaat. Precies dezelfde dingen. Hij zou wijn drinken, hij zou delen hebben aan de wijn, maar het is uiteraard overdrachtelijk. Want hij gaat meteen naar buiten, naar de Olijfberg. Nou, dat is het hele punt. De koninkrijk zal wel opgericht worden, maar inderdaad buiten Jeruzalem en de situatie op de Olijfberg is een uitbeelding van de tegenwoordige bedeling. Bovenop de Olijfberg is uiteraard de uitdrukking van de eenheid en de verbondenheid met de levende God. Zoals we in Johannes 15 ook gezien hebben. Onderaan, aan de voet van de Olijfberg, wat was daar? Gethsemane. Dat is aan de voet van de Olijfberg, op de onderste hellingen van de Olijfberg. Gethsemane. En dan hebben ze weer bij elkaar. Op de Olijfberg zijn wij de rank en hebben deel aan de wijnstok, Johannes 15. Onderaan de wijnstok, in Gethsemane, hebben wij de haat van de wereld. Ook Johannes 15. Maar men moet uit Jeruzalem de lege plaats uit om met Christus smaadheid te dragen, dan ben je namelijk in Gethsemane. En dat bleek voor velen niet mee. Dat bleek voor velen niet mee te vallen, bedoel ik. Het viel voor velen niet mee. Maar voorbij de Gethsemane komt men inderdaad op de Olijfberg, en dat is het uiteindelijke doel. Dan heb je precies dezelfde dingen weer bij elkaar. Zodat de Heer in vers 29 inderdaad gewoon het aanbreken van het nieuwe verbond en dus van het koninkrijk aankondigt. Leuk, hè? In vers 28 is het bloed des Nieuwe Testaments. En in vers 29 is het de wijn van het koninkrijk mijns vaders. En dat is wat ik al zo vaak gezegd heb. Spreken wij over het nieuwe verbond, dan zeggen we dat is de vervulling van de beloften aan Abraham. Spreken we over het koninkrijk, dan zeggen we dat is de vervulling van de beloften aan David. Maar in de praktijk is het verschil dus weer niet zo groot, hè? Het gaat om inderdaad dezelfde dingen. Nou, dan laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. Wij waren dus in Matthäus 26 en we vinden precies dezelfde gedachten in Marcus 14. En in Lucas 22, in alle gevallen, wordt verwezen naar het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. In Lucas staat zo, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En in mijn bloed betekent dan uiteraard zoals dat tot uitdrukking komt in. Dus die dingen horen bij elkaar, het Nieuwe Verbond en mijn bloed. Dat is uiteraard het bloed van het Nieuwe Testament, Nieuwe Verbond. Ofwel, het is het leven van het Nieuwe Verbond, het leven wat inderdaad onvergankelijk is. Daartegenover vinden we de uitdrukking, dit heb ik al genoemd eigenlijk, maar we vinden de uitdrukking in Hebreeën 9, vanaf vers 19, waar gesproken wordt over het bloed der kalveren en bokken, waarmee Mozes het boek en al het volk besprengde, zeggende, vers 20 van Hebreeën 9, dit is het bloed des testaments, het welk God aan jullie heeft geboden. Dat is uiteraard dan het Oude Testament. Dat kan niet anders, want er was niet anders. En dat was dus het letterlijke bloed van kalveren en bokken, waarmee de dingen geheiligd dan wel gereinigd werden. Maar er staat meteen bij dat het voorbeelden waren van de zaken van het nieuwe verbond enzovoorts. Kortom, als gesproken wordt over het bloed des Nieuwe Testaments, dan is dat niet letterlijk bloed dat letterlijk vergoten wordt en wat dan eventueel de dood tot gevolg heeft of zo. Integendeel, het gaat juist om onvergankelijke dingen. Dat wordt ook bevestigd in de enige twee andere plaatsen die wij in het Nieuwe Testament kennen, waar over brood en beker gesproken wordt. Dat is in de eerste plaats 1 Korinthe 10 en dan 1 Korinthe 11. En ik zeg de enige andere twee plaatsen, maar strikt genomen is er dat natuurlijk maar één. Hè? 1 Korinthe 10, 1 Korinthe 11. In 1 Korinthe 10 staat in vers 14... Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Waarbij ik dan meteen moet opmerken dat afgodendienst in de eerste plaats bestond uit het eten van voedsel, in bijzonder vlees, wat eerst aan de afgoden gewijd was, en het drinken van wijn, uiteraard, sterke drank in ieder geval, wat ook aan de afgoden gewijd was. Wij kennen de uitdrukking trouwens nog, want het drinken van sterke drank heet in een aardige Nederlandse uitdrukking, het offeren aan Bacchus. De god van de drank, ja. Waarmee je maar weer ziet, de afgodendienst is in de eerste plaats eten en drinken van voedsel en drank, wat inderdaad eerst aan de afgoden geofferd is. Het punt is dan ook dat het traditionele danken voor het eten, in de zin van zegenen van het eten, uitdrukkelijk in de plaats komt van de oude gewoonte om het voedsel aan de afgoden te wijden. Want het punt is dat de afgodendienst betreft natuurlijk heel het leven, maar de maaltijd is een uitbeelding van heel het leven. Het zijn de meest essentiële dingen van het leven en dient ook tot onderhoud van het leven. Kortom, de maaltijd is eigenlijk een uitdrukking van het leven zelf. En als men dus afgoden dient, dan komt dat natuurlijk, maar het is een typologie, maar het komt natuurlijk in de eerste plaats tot uitdrukking in het wijden van de maaltijd aan de afgoden. En daaruit komt voort dat de gelovende christenen inderdaad danken voor het eten, juist om daarmee weer te geven dat het niet van de afgoden is. Integendeel, zelfs als zij een gewoonte dan wel geweten des afgods zouden hebben, dus citeer met opzet de uitdrukking uit 1 Korinthe natuurlijk, hè, zelfs als zij een gewoonte of geweten des afgods zouden hebben, juist dan is het verstandig om de maaltijd uitdrukkelijk te wijden aan de Heer. Dat wil zeggen, de maaltijd uit de hand des Heren aan te nemen en hem daar ook bewust voor te dankzeggen. Zodat men zeker weet dat hij met afgoden dan in ieder geval niks van doen heeft. Dat is maar waar het om gaat. Zodat afgodendienst in 1 Korinthe 10 vers 14 is in de eerste plaats eten en drinken. Maar er staat vliet van de afgodendienst. Als tot verstandige spreek ik, let op als, hè. De apostel zegt niet dat de Korintiërs verstandig waren, integendeel. Maar hij doet alsof ze verstandig zijn, om bij hen zelf de verantwoordelijkheid te leggen. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg, de drinkbeker der dankzegging, die wij zegenen. Er staat erbij die wij dankzeggende zegenen. De vertalers hebben het woord dankzeggende ingevuld om de uitdrukking toe te lichten. En inderdaad, dat betekent hè, de drinkbeker der dankzegging, dat betekent de drinkbeker waarvoor wij danken. En dan die wij zegenen daardoor. En de vertalers hebben dat dus uitgelegd. Hè. Dus de drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die drinkbeker niet een gemeenschap des bloeds van Christus. Let op, niet gemeenschap des bloeds van Jezus. Er staat uitdrukkelijk een gemeenschap des bloeds van Christus. Het gaat om gemeenschap met de levende Christus, met het leven van degene die uit de dood is opgewekt en die gezeten is aan de rechterhand Gods. Kortom, het drinken uit die beker is een uitdrukking van de gemeenschap die wij met de Heer hebben. En van het, dat wij deel hebben aan zijn leven, want dat is wat de wijn uitbeeldt. En vervolgens, het brood dat wij breken en dus uitdelen, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Nou even los, nou niet helemaal los, we blijven gewoon bij 1 Korinthe. Wat is het lichaam van Christus? Ja, dat is niet het lichaam van Jezus. Hier liggen de termen uitdrukkelijk naast elkaar en zijn onderscheiden van elkaar. Het lichaam van Jezus werd ooit gekruist. En daar hebben wij geen deel aan. Of ik moet zeggen, daar heeft iedereen deel aan. Want de dood van de Heer Jezus was voor iedereen, niet voor gelovigen specifiek. En als brood en wijn een uitbeelding zouden zijn van het leven, of van het sterven bedoel ik, van de Heer Jezus, dan zou iedereen, zelfs de ongelovigen, dus deel moeten nemen en kunnen nemen aan het avondmaal. Toch? Ja, maar zo ligt het niet. Het is een beeld van de opgewekte Christus. En dus staat er, het brood dat we breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus. Die Jezus, maar Christus, het lichaam van Christus, is in deze hoofdstukken, en bijzonder in hoofdstuk 12, waar naartoe gewerkt wordt hier, in dit schriftgedeelte, hè, in bijzonder hoofdstuk 12, is het lichaam van Christus inderdaad gewoon de gemeente. Je kan niet missen. Er is maar één lichaam van Christus, dat is de gemeente. En daar in 1 Korinthe 12, ik hoef maar één bladzij om te slaan, hè, daar staat vers 13, want ook wij allen, de gelovigen namelijk, ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Wiens geest is dat? Die van Christus. Wiens lichaam is het dan dus? Van Christus, want het is de geest, namelijk het leven, dan wel het bloed van Christus, wat in ons is. En dus wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Wie wij ook zijn, Joden, Grieken, dienstknechten, vrijen, wij allen zijn tot één geest gedrenkt. Wij drinken aan één geest, betekent dat. En de uitdrukking, men verbaast zich over de vreemde uitdrukking, maar het punt is gewoon dat de uitdrukking wij allen drinken aan één en dezelfde geest, dat is een verwijzing naar hoe wij ook allen drinken uit dezelfde beker. Dan wel van dezelfde wijn. Of eten van dezelfde tafel. Dat is waarom de term zo gekozen is. Verder vind je hem zo niet. Maar dat komt vanwege dat in 1 Korinthe 10 en in 1 Korinthe 11 al brood en beker, brood en wijn dus, genoemd zijn. En in 1 Korinthe 12 wordt dat dan breed uitgewerkt. Hè? Het leuke daarbij is bovendien, en dat is ook niet voor niks dat ik dat zeg. Het leuke is bovendien dat eerst gesproken wordt over het avondmaal in 1 Korinthe 10 en in 1 Korinthe 11. En dat pas dan gesproken wordt over het feit dat de gemeente nou eenmaal één lichaam is. Met elkaar verbonden is door hetzelfde leven, het leven van Christus. Want de redenering in 1 Korinthe in deze hoofdstukken is dat wij in elk geval blijkbaar vanzelfsprekend deelnemen aan de maaltijd. Aan het avondmaal, om het maar in gewoon Nederlands te zeggen dan. Hè? We nemen deel aan het avondmaal. En daarna zegt de apostel, dat doe je wel, maar weet je wel wat voor consequenties dat heeft? Want je drukt daarmee uit deel te hebben aan Christus en aan de gemeente. Dat je verbonden bent, niet met de wereld en met afgoden, maar verbonden bent met dat volk Gods. Dat lichaam van Christus en dus daaraan deel hebt en daar ook een plaats in inneemt. Ik bedoel niet een stoel aan een tafel letterlijk. Sommigen interpreteren dat zo namelijk. Maar je neemt er plaats in als lid van dat lichaam. Waarbij gesproken wordt over hand en voet en oor en oog en al dat soort dingen meer. 1 Korinthe 12. Kortom, wij maken deel uit van die grote gemeenschap. Waarover wij het overzicht niet hebben. En ook niet behoren te hebben. Waarvan wij niet weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn en waarom het gaat zoals het gaat. Want de diverse lichaamsdelen hebben geen overzicht en geen verantwoordelijkheid voor het hele, over en voor het hele lichaam. Integendeel, zij doen gewoon wat ze moeten doen. En tamelijk vanzelfsprekend doen ze dat. Min of meer automatisch zal ik maar zeggen. Omdat dat door het leven wat in al die leden is, daardoor wordt dat bepaald. Er wordt de functie bepaald, er wordt de werking bepaald. En het oor moet horen. En voor de rest moeten ze zich nergens mee bemoeien. Dat is eigenlijk de gang van zaken. Dat hoeft het overzicht niet te hebben, daar is wat anders voor. En in de 1 Korinthe 12 wordt dan gewoon gezegd, dat is het hoofd. Vanuit het hoofd worden de dingen gecoördineerd en geregeld. En vanuit het hoofd worden de prikkels gegeven, wordt het lichaam bestuurd enzovoorts. En dat is niet de verantwoordelijkheid voor de van de leden van het lichaam. Dat is de gedachtegang. Maar eerst staat er, men heeft deel aan het avondmaal. Let op dat het uitdrukkelijk niet andersom staat. Van je moet dit en je moet dat en je moet in de gemeente zussen, je moet zo. En als dat allemaal voor elkaar is en ook gedurende geruime tijd voor elkaar blijft. Als dat allemaal goed is en bewezen is dat het ook stabiel en standvastig is. Dan, als de rest van de familie het goed vindt, mag je ook eventueel een stukje brood nemen. Hoewel men dan vermoedelijk, hopelijk al gegeten en gedronken heeft. Denk ik wel eens, als u tenminste de uitdrukking begrijpt. Maar het hele punt is dat er vanuit gegaan wordt, als een mens een gelovig is, neemt hij deel aan het avondmaal, zonder meer. En pas daarna wordt gezegd, denk erom, dat doe je wel, maar weet je wel wat het voorstelt? Dus het wordt als basis gebruikt voor de lering die de apostel daarna naar voren brengt. En ook een lering met betrekking tot het praktische levenswandel van de gelovigen overigens. Niet andersom. Er staat niet, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. En als dat voor elkaar is, dan zullen we eens kijken of je ook misschien een slokje mag nemen. Maar het is andersom. Er wordt gezegd, je doet dat, natuurlijk doe je dat. Maar bedenk dan wel wat het voorstelt en je zou moeten leven dienovereenkomstig. Want leven begint bij een maaltijd, zonder maaltijd geen leven. Maar als je dan leven hebt, omdat je aan de maaltijd deelneemt, dan heeft dat een uitwerking ook in de praktische levenswandel. De maaltijd staat voorop, komt niet aan het eind. Hoe zou je bovendien opdrachten moeten uitvoeren met betrekking tot de praktische levenswandel als je niet mag eten? Dat kan toch niet? Het is andersom. Het is eerst eten en dan, heb ik eens aan Elia gevraagd, eerst eten, want die moest 40 dagen op reis. Om een verheerlijkte Heer te aanschouwen. Mensen, zoek het maar eens op. Ja, zo was dat. Eerst eten en dan. En Paulus op het schip met de storm enzovoort zegt, eerst eten. En die brak brood, deelde het uit. Of dat ongezuurd was, weten we ook niet. Maar eerst eten en dan schipbreuk leiden. Zo was het toch, of niet? Nee, ik zeg het natuurlijk ongelukkig. Dus eerst eten en dan behouden worden. Maar het schip verging. En de ellende is dat degenen die dingen omdraaien gewoonlijk meer bezorgd zijn voor het schip dan voor degenen die erin zitten. Ik hoop dat u het beeld begrijpt. Ik treed liever niet te veel in details, want dat is net of ik ergens tegen sta te praten. Dat is niet zo, hè? Dat is niet de bedoeling. Het gaat niet om het in stand houden van onze gemeenschap. Maar het beschermen van onze gemeenschap, integendeel, het gaat om heel wat anders. Het gaat om het functioneren van het lichaam van Christus als zodanig. En heel het functioneren van het lichaam wordt uiteengezet, wordt verklaard, nadat gewoon vanzelfsprekend is aangenomen dat men deelneemt aan de maaltijd van brood en wijn. Want die is bestemd voor elke gelovige. Maar de bedoeling is dat elke gelovige ook weet wat het voorstelt en dienovereenkomstig wandelt, dus dat bewust blijft. En daartoe dienen eigenlijk ook betekenen dat men zich zou bij de gelegenheid, bij het zien van de dingen, zich zou realiseren waar het in de praktijk werkelijk om gaat. En dat zal wel de reden zijn waarom de opvattingen over brood en beker in het algemeen altijd worden omgedraaid. In plaats van beeld van opstanding wordt het beschouwd als beeld van de dood. En in plaats van dat men eerst samenkomt om te eten en dan leert hoe het verder staat met de positie van de gelovigen, draait men ook dat om. Eerst moet men maar eens aan allerlei voorwaarden voldoen en misschien mag men dan uiteindelijk ook nog eens een keer deelnemen aan het avondmaal. Ook precies omgekeerd. En waarom dat is? Omdat het zo essentieel is uiteraard. Omdat het juist de meest belangrijke dingen zijn binnen de gemeente. Namelijk dat we zouden leren verstaan dat we deel hebben aan het leven van Christus. En hij leeft zijn leven in ons. Daar stellen we ons open voor. We nemen daar deel aan. We doen onze mond ervoor open, zou ik maar zeggen. We stellen ons lichaam open voor brood en wijn, letterlijk. We zouden ons leven moeten openstellen ook inderdaad voor de werking van Gods geest. Laat ik het maar zo zeggen. De werking van Christus in ons. En let dus op wat hier staat. Staat, 1 Korinther 10 ben ik terug. De drinkbeker is in die de gemeenschap des levens, des bloeds van Christus. En het brood is dan niet de gemeenschap des lichaams van Christus. En dan nog een keer heel uitdrukkelijk vers 17. Want één brood is het. Niet, het is gebroken in stukjes. En nou is het helaas weg inmiddels. Nee, er staat één brood is het. En bovendien staat er één brood is het. Tegenwoordige tijd. Dan zult u zeggen, ja, maar is het, staat er in de grondtekst niet. Nou, dan niet, dan lezen we gewoon verder. Zo zijn wij velen één lichaam. Tegenwoordige tijd. Dus blijft toch zo. Tegenwoordige tijd. Het gaat niet om het verleden, dat iets stuk gemaakt werd. Het gaat om het heden, waarin iets heel is. Dat is precies het tegenovergestelde. Wij, het is één brood. Ondanks dat het gebroken is. Want waarom wordt het gebroken? Niet om het in stukken te ontbinden. Niet om het brood kapot te maken. Niemand die een brood breekt of snijdt, denkt daarbij, nou maak ik het kapot. Integendeel, het gebeurt om het te kunnen uitdelen. Opdat ieder deel zou hebben aan dat ene brood. Dat is de betekenis, het staat er ook. Want één brood, zo zijn wij velen. Eén lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. En dat kan nooit gaan over de dood van de Heer Jezus, want dat is verleden tijd. Je gaat over het leven wat we hebben ontvangen. Het argument is sterk genoeg, daar kan ook niemand onderuit. Maar ik heb een argument ooit ben ik tegengekomen waarmee men zich er wel onderuit praat. Men zegt gewoon, ja, hier geeft de apostel Paulus een afwijkende betekenis of toepassing aan het avondmaal. Ik zal niet zeggen waar het vandaan komt, dat doet er nou niet toe. Maar dat is wat men dan zegt. Men zegt, dit is een afwijkende betekenis. Want in alle andere gevallen gaat het over de dood, behalve hier. Nou, punt 1. Is dat zeer inconsistent? Dat kan namelijk helemaal niet, een afwijkende toepassing. Een afwijkend, nou ja, op een ander vlak iets, hetzelfde beginsel toepassen, dat kan nog. Maar je kunt niet hetzelfde ding compleet omdraaien. Compleet een andere betekenis geven en dan zeggen, nou ja, dat is een afwijkende toepassing. Je kunt wel bepaalde beelden op verschillende niveaus toepassen. Het idee van verlossing, om maar eens wat te noemen, komt tot uitdrukking in Genesis 1. Nou ja, in de zeven dagen, dat is verlossing, waarbij het droge land uit de wateren verschijnt enzovoort. Ik bedoel, dat is verlossing. En het komt tot uitdrukking in de geschiedenis van Noach, dat is ook verlossing. Komt het uit in de geboorte van Seth in plaats van Abel, dat is ook verlossing. Er komt het uitdrukking in de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën. Er komt het uitdrukking in de uittocht van Israël uit Egypte. Het komt het uitdrukking in de terugkeer uit de ballingschap. Het is allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde principe, maar verschillend toegepast. En uiteindelijk, en dat is het belangrijkste natuurlijk, is het van toepassing op de dood en opstanding van Christus. Want daar gaat het altijd over. Etcetera, want het is lang natuurlijk niet het eind van het verhaal. Dat is bijvoorbeeld, maar het is wel allemaal hetzelfde grondbeginsel. Maar als men brood van brood en wijn aan de ene kant zegt, is een beeld van lijden en sterven. En dan zegt, behalve in 1 Korinthe 10, want daar is het een beeld van opstandingen van de gemeente. Dat kan onmogelijk, omdat dat niet de toepassing is van hetzelfde op een ander niveau. Het is volkomen de omkering van het principe. Het tegengestelde namelijk. Waarop wij komt. Men kan wel zeggen, dit is een andere toepassing van hetzelfde beginsel. Maar waar dan in de Bijbel vinden we überhaupt een toepassing van brood en wijn? Waar dan in de schrift wordt überhaupt verklaard wat het avondmaal voorstelt? Waar dan? Nou, hier. Ergens anders zou ik het niet weten. En dan nog als een vanzelfsprekende zaak, want het staat in vragende vorm. Is het niet zo dat? Zo van, dat kan toch een kind begrijpen. Als je een beetje verstand hebt, een beetje, dan begrijp je toch dat het over leven gaat. En dat is in de evangelie net zo goed zo. Het bloed van het nieuwe verbond. Bloed is leven, het nieuwe verbond is eeuwig. Ik kan niet missen. Met daarnaast de verwijzing naar Melchizedek, waar ook wat misverstand over bestaat, naar Melchizedek. Het hoge priesterschap naar Melchizedek is van Christus, maar dat heeft hij gekregen bij zijn opstanding. En toen hij leed en stierf, was hij geen priester. Niet naar de ordening van Melchizedek en zeker niet naar de ordening van Aaron. Hoewel dat soms ook geleerd wordt. Hoor. Dat hij Aaronitisch priesterschap verrichtte toen hij leed en stierf. wordt dan gezegd. In ditzelfde verband overigens. Maar het is natuurlijk onzin. De schrift zegt, hij was niet uit Levi, dus was hij geen priester. En als hij op aarde was, zou hij sowieso geen priester geweest zijn. En niet kunnen zijn. Zodat zijn priesterlijke werk pas begon na zijn opstanding uit de dood. En wat brengt hij voort? Brood en wijn. Als beeld van zijn opstanding uiteraard. Je kan niet missen. Bovendien, wanneer verscheen Melchizedek? Na het slaan der koningen. Nee, is niet mijn vondst, dat staat in Hebreeën 7. Dus de verklaring die eraan gegeven wordt. Na het slaan der koningen. Nadat Abraham de overwinning had behaald. Toen verscheen Melchizedek. En niet daarvoor. Ik zeg altijd, dan was hij te laat, want de strijd was net gestreden. Het had leuk geweest als hij eerder geweest was. Dan had hij in ieder geval kunnen zorgen voor de, hoe heet dat, voor eten en drinken, hoe heet dat, intendants, nou weet ik veel. He? Nee, hij was te laat, de strijd was al geleverd. Nee, maar dat is nog net het punt. Het gaat om wat daarna plaatsvindt. En daar spreekt het over, en dat staat niet alleen in Matthäus, Marcus, Lucas, eigenlijk dus ook in Johannes, voor wie het zien wil dan. Maar het staat in 1 Korinthe 10, hier, en daarna... In het schriftgedeelte wat verder vol staat er natuurlijk ook, want er staat... Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? En de gedachte is, als wij de drinkbeker des Heren drinken, dan hebben wij gemeenschap aan de Heer. En als wij het brood des Heren eten, dan hebben wij gemeenschap aan die Heer. Dat staat in vers 21 en daarna wordt gezegd... Natuurlijk vlieden wij van de afgodendienst, want je eet of de dingen die van... De Satan zijn, daar komt het op neer. Of je eet de dingen die van de Heer zijn. Want dan gaat het maar om. En vervolgens gaat het over de christelijke vrijheid. Wat in sommige kringen wel waarschijnlijk een hoogst ongelukkige samenloop van... hoogst ongelukkige combinatie van gedachten zal zijn. Boven vers 23 staat de christelijke vrijheid. En in vers 23 staat alle dingen zijn mij geoorloofd. Leuk hè? Eerst eten we van het avondmaal, daarna zijn alle dingen geoorloofd. En ook dat wordt gewoonlijk omgedraaid. Alle dingen zijn niet geoorloofd. En als je daaraan houdt, mag je misschien nog eens aan het avondmaal. Zie je hoe dat omgedraaid wordt? Nou goed. Dan ga ik naar 1 Korinthe 11. Want daar wordt iets uitgebreider op ingegaan. Maar in dezelfde gedachtegang overigens. Zonder melding te maken van de afgoden... Maar daar is de gedachte, men eet van die tafel des Heren en dus leeft men niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Dus leeft men niet in de wereld, maar leeft men in het koninkrijk van Christus, om het maar eens met andere woorden te zeggen. En het is natuurlijk volkomen parallel aan, men leeft niet onder de heerschappij van de overste van de macht der lucht, de afgoden dus, maar men leeft onder de heerschappij van Christus. Dat is volstrekt hetzelfde. Want we zijn verlost van de wereld, van de afgoden, van de zonde, van de wet en al die dingen meer. Nou, in 1 Korinthe 11 gaat het in het bijzonder om de wet en de wereld. Maar daar staat, vers 23, ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Want het is geen wet, het is geen voorschrift, het is geen verplichting. Het is een traditie, dat wat doorgegeven wordt. Want gelovigen leven niet onder een wet, maar leven onder de genade... En gelovigen nemen bovendien een voorbeeld aan de gelovigen die hen voorgingen, die oudsten geacht worden te zijn. De ouderen die ervaring hebben. En zo wordt van generatie op generatie de dingen doorgegeven, maar helaas van generatie op generatie worden ze ook steeds verbasterd. Hè? Maar het doet aan principe niks af, wordt doorgegeven. Dat zegt hij ook. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, dat was dus de 14e, dat kan niet missen. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. Precies zo. Hij dankte, hij brak het. Waarom brak hij het? Om het te kunnen uitdelen. En hij zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam voor u. Meer staat er niet. Dat wil zeggen, de woorden dat gebroken wordt, staan hier weliswaar. Maar als u een nieuwe vertaling gebruikt, of willekeurig welke andere vertaling ook, dan zult u zien dat het er niet staat. Het is een hardnekkig citaat, moet ik zeggen. Het wordt veel gebruikt. Maar het staat niet in de Bijbel. Niet echt tenminste. Er staat, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Doe dat tot mijn gedachtenis. En ik moet er meteen bij zeggen, en ook als we laten staan dat voor u gebroken wordt, dan maakt het nog eigenlijk niks uit, want dan betekent het ook gewoon, het wordt gebroken opdat u ervan zou kunnen eten. Maar goed, maar het staat er niet. Dus ik hoef er ook niet op in te gaan. Dat is mijn lichaam voor u, ten behoeve van u, aan u, het wordt aan u gegeven. Weet u nog dat we het gehad hebben over de herder, de goede herder uit Johannes 11, die zijn leven stelt voor de schapen, heb ik precies hetzelfde gezegd. De herder sterft niet voor de schapen. Daar hebben de schapen geen belang bij. Er is geen enkele manier om dat te verklaren. Hij sterft niet voor de schapen. Hij doodt de leeuw, de beer en het luipaard. Om maar eens wat te zeggen. Nee, ik heb het over David ineens, maar goed. Hij doodt de vijand. Nee, hij leeft voor de schapen. Hij wijdt zijn leven aan de schapen. Hij offert zijn leven ter wille van de schapen. Maar niet, hij gooit het weg ter wille van de schapen, want er zijn de schapen de klos, de dupe, weet dat geloof ik trouwens. Ja. Dus neemt hij, dat is mijn lichaam voor u, doet dat tot mijn gedachtenis. En dan heb je het weer, wij mensen denken alleen aan een ander nadat die ander is overleden. En dus als er staat tot mijn gedachtenis, denken wij, dan is hij overleden. Sterker nog, men denkt in de praktijk niet aan dat hij overleden is, maar dat hij bezig was dat te doen. En dat is helemaal een verkeerde gedachte. Doe dat tot mijn gedachtenis betekent gewoon, doe dat om aan mij te denken. Niet nadat ik gestorven zal zijn, maar nadat ik heen gegaan zal zijn. Dat is niet hetzelfde. Dat is toch heel gewoon? Als mensen van elkaar afscheid nemen, niet om dood te gaan bedoel ik, maar als mensen voor een tijd uit elkaar gaan, afscheid van elkaar nemen, geven ze elkaar een aandenken. Toch? Foto, voorwerp of weet je veel, iets met waar het gevoelswaarde aankleeft, zal ik maar zeggen. Daar gaat het maar om. Niet omdat men overlijdt, maar omdat men elkaar lange tijd althans niet zal zien. En dat is waar het hier over gaat. Doe dat tot mijn gedachten. Dus denk dan denk je nog eens aan mij. En als wij, ik denk dat het vanmorgen al voldoende bewezen is. Als wij aan de Heer denken, dan denken wij aan degene die aan de rechterhand Gods gezeten is op de troon der genade. Als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek die voortbrengt. Brood en wijn, en dan hebben we brood en wijn. En dan denken wij dus aan de Heer Jezus Christus die de hemel is ingegaan, de troon der genade. Hoge priester op Melchizedek, die voorbrengt brood en wijn enzovoort. Daar heb je die cirkel. En dat is de bedoeling. Dat we daarbij bepaald worden. En zo staat het er ook. Doe dat opdat gij aan mij zult denken. En de mensen hebben vaak een tastbaar, zichtbaar iets nodig om een gedachte op te kunnen oriënteren. Dat is niet specifiek christelijk trouwens. Specifiek christelijk is dat we het eigenlijk niet of nauwelijks hebben. Alle andere godsdiensten hebben allerlei heilige voorwerpen, tastbare dingen. Tot zelfs mensen, die heb ik ook gekend, die gebruiken een kopje. Nadat ze de thee leeg gedronken hebben, gaan ze een paar uur langs morgens vroeg om 5:30 in het kopje zitten staren. Terwille van de meditatie en om in trance te geraken enzovoort. Maar niettemin, men heeft een voorwerp nodig om zich op te kunnen concentreren en dan, enzovoorts. Dat hebben wij niet. Het enige wat wij hebben is eventueel de doop, wat natuurlijk een teken is. Dat is ook maar eenmalig, uiteraard, want je kunt maar één keer wedergeboren worden. He? Dus het is ook maar een eenmalig teken. En het enige wat dan overblijft en wat er altijd is, zo dikwijls als wij maar willen. Zo dikwijls als we het maar doen, want dat is wat er staat. Dat is het teken van brood en wijn. En dat is een beeld van eeuwig leven. Dat blijft altijd, dat is er altijd. Dus de tafel is er wat dat betreft ook altijd. En er is geen speciale gelegenheid voor nodig, dat kan altijd. Nou, dat is het enige wat we hebben.